Goedemiddag, gemeente en gasten hier in de kerk aanwezig of via de livestream. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. Deze dienst gaat voor onze eigen predikant, Dominee van der Ree. En de schriftlezing vanmiddag is uit Openbaring 10 en het thema een geopend boekje. We hadden vanmorgen al een overlijdenbericht, er is nu meer informatie over. Vannacht, 2 maart 2025, is overleden in de leeftijd van 89 jaar... Zuster Engeltje Geertrui Drost van Heteren. Zij woonde aan de Prins Bernhardlaan 138C, 1905 JD te Veenendaal in wijk 1. De rouwdienst vindt plaats in onze Kniokerk. Voorafgaand aan de rouwdienst is de gelegenheid om de familie te condoleren van 9:45 tot 10:15 in de zaal van de kerk. Daarna zal de dienst van woord en gebed plaatsvinden om 10:30 in onze kerk. Aansluitend zal rond 12 uur de begrafenis plaatsvinden op het begraafplaats de Munnikenhof. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen Gods onmisbare troost en nabijheid toe in deze week van afscheid nemen. De zojuist genoemde gegevens kunt u komende maandag kunnen nalezen in een extra zondagsbrief. Dan nog de collecte. De fysieke collecte in deze dienst wordt gehouden voor de slotzang en is vandaag bestemd voor de diaconie. Ditmaal collecteren we voor het inloophuis de Zevensprong. Het inloophuis biedt een huiselijke omgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor een gesprek, een kopje koffie en een moment van rust. De bezoekers zijn vaak kwetsbare mensen die om verschillende redenen behoefte hebben aan een plek van geborgenheid. Gastvrijheid, gelijkwaardigheid en persoonlijke aandacht staan centraal. Daarnaast biedt het inloophuis bezoekers de mogelijkheid om informatie te krijgen over professionele hulpverlening of om doorverwezen te worden naar de juiste instanties. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. Een extra gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie. De bankcollecte is bestemd voor de vaste kosten van de kerk. Deze graag maandelijks overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk. We gaan nu zingen op Psalm 121, vers 1 en 2. En namens de kerkraad wensen we u en jou een gezegende dienst toe.
Thank you. Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp verwachten wij van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, mag ik u in die mogelijk vragen te gaan staan? Afgelopen nacht is in de leeftijd van 89 jaar in de Heere ontslapen onze zuster Engeltje Geertrui Drost van Heteren. Gewoondhebbend laatstelijk aan de Prins Bernhardlaan 138C. Sinds het overlijden van haar man Gerrit Drost op 25 juli vorig jaar heeft onze zuster een moeilijke tijd doorgemaakt. Ze voelde zich zowel lichamelijk als ook mentaal zwak. Enkele weken geleden kwam ze te vallen ten gevolge van ernstige vermoeidheid en verval van krachten. En ze werd voor revalidatie opgenomen in de Engelenburg. Gisteren had ze veel pijn. Het is onbekend waar dat precies vandaan is gekomen. Naarmate de dag vorderde en de nacht kwam, ging het steeds slechter met haar en is ze uiteindelijk overleden. De laatste maanden waren ook in geestelijk opzicht moeilijke maanden voor onze zuster. Ze ervoer met lege handen te staan tegenover de Heere God, ook in het gemis van haar man. Toch wist ze dat de Heere bij haar zou zijn. Eerder mocht ze daarvan getuigen, dat ze hem kende als haar herder. Psalm 23 was dan ook haar psalm. Een psalm waar ze steeds weer opnieuw bij terugkwam. Laten we haar dan nu ook gedenken door samen uit deze psalm te zingen. Psalm 23, het tweede vers. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen mogen wij nu ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen uit Psalm 19, het 4e en het 5e vers. Waar we zingen over het woord dat ons behoudt en ons rijker maakt dan fijn goud. Het is zoeter nog dan honing. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we nu samen eerst bidden en de Heere danken. Heere, getrouwe God en Vader in de hemel, zo komen wij bij u voor uw troon in ons gebed. We danken u dat u voor de tweede keer vandaag ons hier als gemeente samenbrengt en u ons in de gelegenheid stelt om in alle rust en vrede uw woord tot ons te laten komen, het tot ons te nemen. Heere, dat woord waarover we zojuist zongen, dat het ons behoudt, dat het rijker is dan het fijnste goud, dat het zoeter is dan honing. Heere, geef dat we dat vanmiddag ook zullen ervaren. Als uw woord zometeen open gaat, we gaan er straks in lezen. Wilt u met uw Heilige Geest daarbij aanwezig zijn? En laat ons dat zo mogen zien schitteren. Dat we het proeven, hoe zoet dat is, in onze mond. En Heere, dan zullen we vanmiddag horen dat dat woord niet alleen maar zoet is, dat het ook bitter is, een bittere uitwerking heeft. Want Heere, uw oordelen gaan over de aarde. En we zien ze, Heere, als we dat met de ogen van Johannes bekijken. Zoals u het hem te zien hebt gegeven in dat visioen waar we ook vanmiddag naar luisteren. Heere, dan zien we dat het uw oordelen zijn waarvan we te midden waarvan we leven. Ook vandaag. Machthebbers die met hun macht, met vertoning van macht, anderen hun wil opleggen en dat afdwingen. Als we zien, Heere, hoe er oorlogen heersen en oneenigheid wordt gezaaid tussen volken in, tussen bevolkingsgroepen. Als we zien, Heere, hoe in deze wereld de dood steeds weer toeslaat. Als we zien hoe mensen in nood zijn. Heere, we leven te midden van die diepe ellende. En uw woord zegt ons dat die er gekomen is nadat wij mensen u hebben verlaten. Toen we dachten dat we het op eigen kracht en op eigen gerechtigheid zouden kunnen. Heere, wat een dwaasheid. En maakt u ons dan alstublieft wijs. Laat het woord dat klinkt voor ons niet een dwaasheid zijn, maar dat we daarin nou juist de wijsheid van u ontmoeten, hemelse wijsheid. En leer ons daardoor, opdat wij u, Heer Jezus, mogen zien in uw glorie en uw macht. En ja, dat we ook dat woord ons eigen maken. Dat we eruit leven, dat het in ons leeft, dat het onze gang en treden vastmaakt en bepaalt. Heere, wilt u dat bewerken door de prediking van uw woord, zoals dat steeds gebeurt en ook vanmiddag? Geef ons een gezegende dienst met elkaar. Heere, wij willen u ook bidden voor hen die thuis zijn. Misschien dat we het missen, Heere, om naar de kerk te kunnen komen. Dat we de gezondheid daar niet meer voor hebben. Dat de ouderdom met gebreken is gekomen en we daar niet meer toe in staat zijn. Heere, wij denken ook aan dat deel van onze gemeente. En we weten ons met elkaar verbonden. Weest u ook bij hen en ontfermt u zich over zieken, over ouderen, over allen die moeite kennen. Heere, wij willen ook bidden voor de rouwdragende familie Drost van Heteren. We dragen hen aan u op, heren. Nu een moeder, een schoonmoeder, een oma is overleden. Heren, wilt u, wanneer komende vrijdag de begrafenis zal plaatsvinden, ook meegaan met hen hier en de familie ondersteunen als er afscheid genomen moet worden? Weest u dan hun houvast en laat ook dan uw woord mogen klinken. Heren, wilt u hun herder zijn, zoals ook zuster Drost u op die manier mocht kennen en beleiden. Heren, wij willen u bidden of u uw zegen wil geven aan alle die een taak hebben in en rondom deze dienst. U geeft gaven in de gemeente en u geeft ze met het oog daarop dat we ze ook in de gemeente zouden inzetten, tot opbouw. Heren, wilt u ze gebruiken, ook in en rondom deze dienst. Denk aan degene die op de kinderen passen en de kinderen van de oppas. Aan de leiding van de parel en de kinderen die daar straks heen gaan. Denk aan jeugd, de leiding van de jeugd. Heren, wij bidden u of u ook het jeugdwerk in onze gemeente wil zegenen. Dat we verbonden zullen zijn aan elkaar en ook verbonden zullen zijn en zullen raken aan u, Heere Jezus. Heren, wij willen bidden of u ook wil zijn bij gezinnen waar moeite en zorg is. Als de taak van ouders zwaar is in de opvoeding van kinderen, doordat ze extra zorg nodig hebben, extra aandacht. Heren, weest u er dan bij en wilt u ondersteunen steeds weer opnieuw. En geef dat we ook naar elkaar daarin zullen en kunnen omzien. Heren, wij bidden u of u uw zegen wil geven aan allen die zich geroepen weten om in uw koninkrijk een plek in te nemen waarin ze verantwoordelijkheden dragen. We denken aan onze ambtsdragers. We denken aan predikanten, zendelingen, evangelisten. Ook zij die zich daarop voorbereiden. Heren, wilt u geven wat nodig is, steeds ook weer opnieuw, wanneer ze ook geconfronteerd kunnen worden met de harde werkelijkheid van het zondige bestaan. Heren, wilt u hen bemoedigen door uw geest en door uw woord. Zegent u ons zo in deze dienst. Laat het een dienst mogen zijn waarin u alle eer ontvangt. En hoor naar ons gebed in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, soms maak je dingen mee waarvan je maar zou willen dat ze snel voorbij gaan. Dan heb je het maar achter de rug. Ik weet nog dat ik vroeger heel erg zenuwachtig was voor het halen van mijn zwemdiploma. Ik kon niet zo heel goed zwemmen, vond ik in ieder geval zelf. En zou ik dat wel halen? En toen die dag van het diploma zwemmen dichterbij kwam, werd ik steeds zenuwachtiger. Zelfs zo dat op de dag van het diploma zwemmen ik misselijk was geworden. En wat was ik opgelucht toen het voorbij was en bleek dat ik mijn diploma gehaald had. Misschien heb jij dat gevoel ook wel eens. Of wel eens gehad. Iets wat heel spannend was, waar je heel erg tegenop zag. Misschien moest je wel naar het ziekenhuis voor een onderzoek of voor een operatie. Wat kun je dan blij zijn als je het gehad hebt? Misschien heeft de apostel Johannes dat ook wel eens gedacht. Johannes die leefde in een tijd waarin het heel moeilijk was om christen te zijn. De christenen werden vervolgd en verdrukt. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan werd het je heel moeilijk gemaakt. Was het maar snel voorbij. Ging het maar snel over. Maar nou laat de Heere God aan Johannes in een visioen zien, ja, dat het inderdaad voorbij zal gaan. Maar nu nog niet. Johannes heeft eerst nog een taak. Hij moet gaan profeteren. Hij moet apostel zijn. als een dominee over de Heer Jezus vertellen aan iedereen die het horen wil. Alle moeite zullen voorbij gaan, zegt de Heere God tegen Johannes en ook tegen ons. Maar het zal pas zijn als de Heer Jezus terugkomt. En tot die tijd, ja, kan het inderdaad moeilijk zijn om christen te zijn. Maar als het moeilijk is, wil de Heere God voor je zorgen. En dat weet Johannes ook. We gaan samen lezen, gemeente, uit Openbaring 10. Daarmee vervolgen we de serie preken uit dit Bijbelboek, Openbaring 10. En we willen daarna samen zingen uit Psalm 119. En daarvan vers 35 allereerst. En ook vers 52. En ook in vers 52 zingen we weer over het woord en de wet van de Heere God, die zoet is als honing. En dat komt ook terug in Openbaring 10. Daar zullen we in deze dienst naar luisteren. We lezen dat hoofdstuk allereerst. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde en hij riep met een luide stem zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen me zeggen: verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel en hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem: geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij: neem het en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing. Maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tegen mij: u moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. Tot zover. Weet u, na het amen van de preek antwoorden wij met Psalm 56, het vijfde vers. We luisteren naar Openbaring 10 en met name dan het negende en het tiende vers. En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem: geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij: neem het en eet het op. Het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing. Maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. Tot zover. Het thema voor de preek is een geopend boekje. Dat wordt door Johannes ontvangen. Dat wordt door Johannes gegeten. En dat wordt door Johannes geprofeteerd. Dus een geopend boekje door Johannes ontvangen, door Johannes gegeten en door Johannes geprofeteerd. Gemeente van Christus, wat leven wij in een onrustige wereld? Wat is er veel gaande in onze tijd? Een historicus die zal zeggen: ja, maar dat zeggen de mensen altijd al. Dat hebben ze altijd al gezegd en dat is maar net hoe je dat dan aanvoelt op zo'n moment. Maar zo kan het dan toch wel zijn vandaag de dag. Ik hoor het ook om me heen. Wat gebeurt er veel? Schokkende dingen die je aandacht trekken. Allerlei berichten van wat er gebeurt in de wereld en ons bereiken. Dat was vroeger natuurlijk wel wat anders. Om het met de woorden van de Heer Jezus in Matteüs 24 te zeggen, dan hoorde je ook wel van oorlogen en van geruchten van oorlogen. En je hoorde van hongersnoden en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar dat nieuws kwam dagen, soms weken, pas later tot je. En veel ging ook langs je heen. Vandaag is dat voor veel mensen in ons deel van de wereld anders. Het komt tot je. De nadruk lijkt steeds meer te komen liggen op wat de Heer Jezus toen zei, namelijk dat je ervan zult horen. Ja, het is er altijd al geweest, maar je hoort er ook van. We horen wat wereldleiders zeggen en doen. Zoals ook afgelopen week, die ontmoeting van president Zelensky met president Trump in Amerika. We horen over oorlogen. Op bekende plaatsen. Soms ook op plaatsen waar je nog niet van wist. We horen van dictators, van verleiders, de macht die ze uitoefenen. We horen van uitbraken van ziekten. We horen hoe mensen creperen en omkomen. In nood, in armoede, een en al ellende. En dan zou je de moed kunnen opgeven. Waar moet het heen? Met de wereldpolitiek. Waar moet het heen? Komt er nog wat van terecht? Gaan we een nieuwe wereldoorlog tegemoet? Zoals sommigen vrezen. En misschien denk je wel, was het allemaal maar voorbij? En ook, het gaat naar het einde toe. Nou ja, dat laatste gemeente, het gaat naar het einde toe. Ja, dat is wel een christelijke gedachte. Daarom heeft de Heer Jezus ons er al op gewezen. Op die gebeurtenissen die er zullen zijn. En je moet ze verstaan, je moet ze horen als tekenen. En daar wordt ook op gewezen in het Bijbelboek Openbaring. We hebben daar kort geleden bij stilgestaan, bij dat achtste en negende hoofdstuk. En daarin zagen we hoe zes engelen de bazuin aan de mond zetten. En steeds als er één ging blazen, dan gebeurde er wat. Vreselijke dingen. Zo zag Johannes Gods oordelen die over de aarde gaan. Hagel en vuur. De zee. De volkerenzee die voor een derde deel wordt vernietigd. De bronnen, de levensbronnen die worden vergiftigd. De hemellichamen die worden verduisterd en je kunt je koers niet meer bepalen. Je raakt de weg kwijt. En Johannes zag hoe psychische pijnen de ongelovigen, ja juist ook hen, zouden treffen. Mensen die wanhopig worden bij gebrek aan zicht, aan uitzicht. En hij zag hoe uiteindelijk bij de zesde bazuin de dood kwam voor ieder die zich bleef verzetten en zich niet bekeerde tot de levende God. Het is een afschrikwekkende werkelijkheid. En je zou de moed toch opgeven. Maar gemeente, dan hebben die zes bazuinen geklonken. Als klaroenstoten om ons te waarschuwen als je dit leest op je NOS-app. Wees dan waakzaam. Christus komt. Opdat we ons voorbereiden. Maar voordat dan de zevende en laatste bazuin klinkt, gemeente, dan is er eerst een soort pauze. Zoals dat er ook al was bij die zeven zegels, u weet dat misschien nog. Die eerste zes zegels, die brachten ook de rampen, de oordelen van God over de aarde. Maar voordat het zevende zegel geopend werd, ja, was er opeens hoofdstuk 7, zo'n tussenhoofdstuk, waarin Johannes een doorkijkje kreeg in de hemel. En daar zag hij die menigte mensen voor de troon van het Lam. En ze prezen en verheerlijkten God. Dat bemoedigde Johannes. Dwars door al het onheil heen is er een volk dat door God bewaard wordt. Een volk uit alle naties, stammen, volken en talen. En ze hebben witte gewaden en palmtakken in hun hand, zo zag Johannes. Ze hebben overwonnen. Ze zijn meer dan overwinnaars door hem die hen heeft lief gehad, de Heer Jezus Christus. Als je van hem bent, dan kom je erdoor. Dan haalt hij je erdoorheen. Door alle ramp en pijn waar je mee te maken krijgt. Hij haalt zijn kerk erdoorheen. Die wordt vervolgd en verdrukt. Die het vaak zo moeilijk heeft. Johannes werd erdoor getroost en bemoedigd. En dat gebeurt nu weer. Ook tussen die zesde en zevende bazuin. Ja, is er een soort intermezzo. Een tussenstuk. Dus hoofdstuk 10 en ook het eerste gedeelte van hoofdstuk 11. En wat ziet Johannes dan? Nou, een andere sterke engel die uit de hemel afdaalt. Zijn gedaante doet denken aan de Heere God zelf. Het is een gedaante die zowel Gods genade en glorie laat zien, maar ook Gods oordeel. Die twee. Genade en heerlijkheid en oordeel. Er is een wolk boven zijn hoofd, is een teken van oordeel. Zijn voeten zijn als zuilen van vuur, die staan zowel op de aarde als op de zee, daar zet hij ze neer. Zuilen van vuur, van heiligheid. Oordeel waarvoor je niet kunt bestaan en het gaat de hele aarde aan. En er is ook een regenboog boven zijn hoofd. Niet alleen een wolk, maar ook een regenboog. Dat is het teken van Gods trouw. Van zijn genade. Van zijn verbond. En zijn gezicht is als de zon. Dat straalt in heerlijke glans. Maar het is duidelijk, die engel die vertoont de trekken van God zelf, zoals we dat al eerder in de Openbaring zijn tegengekomen. Maar het is nu niet de Heere God zelf, het is een engel, staat er. Het is ook niet de Heere Jezus, wordt wel eens gedacht, maar ik denk dat dat niet zo is. Nee, het is een engel die namens God, direct namens hem optreedt. En dan heeft deze engel in zijn rechterhand een geopend boekje, vers 3. Maar voordat Johannes dat boekje gaat krijgen, roept deze engel nog met luide stem, zoals een leeuw brult. En dan hoort Johannes 7 donderslagen. En gemeente, Johannes die heeft daar ook iets in gehoord. Maar we weten niet wat. Johannes die wil het voor ons gaan opschrijven. Maar met dat hij dat gaat doen, hoort hij een stem die zegt: nee, Johannes, dit moet je verzegelen. Dit moet je verder niet opschrijven. Toen het visioen begon, had de Heer Jezus tegen Johannes gezegd: schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Maar dit stukje, dit niet. De betekenis van die 7 donderslagen. Wel de 7 zegels, de 7 bazuinen, straks ook nog de 7 schalen, maar niet de 7 donderslagen. Gemeente, er zijn dingen in de wereld in deze tijd, tussen de eerste en de tweede komst van de Heer Jezus, de eindtijd, die voor ons verborgen zijn. Waar we het fijne niet van weten. Dat kan overigens ook een troost zijn, als je daarover nadenkt. Johannes krijgt inzicht in een heleboel van Gods raadsplan. Van wat er allemaal gebeuren zal. Die boekrol die in de handen van het lam is, van binnen en buiten geschreven, die verzegeld was met die 7 zegels, waarin staat wat er gebeuren zal met Gods schepping en met Gods kerk in die schepping. Johannes ziet er van alles van en het is veelal vreselijk. Maar niet alles is ons bekend. Er zijn dingen die God op dit moment aan het doen is, waar hij de hand in heeft en we weten het niet, we zien het niet. Het is voor onze waarneming verborgen. Hij werkt ook in het verborgene. Daar hoort bijvoorbeeld Gods eeuwige verkiezing bij. Wie wel en niet tot geloof komen en zalig worden. Ja, dat komt wel openbaar. Wanneer iemand gelooft, wanneer iemand tot geloof komt en opnieuw geboren is door Gods geest, ja, dan kun je dat zien aan iemand. Dan gebeurt er wat met je leven. Dat kan niet verborgen blijven. Maar hoe dat nou precies gaat, en bij wie dan wel en bij wie niet en waarom, gemeente, dat is voor onze ogen verborgen. Daar kunnen we niet achter kijken. Maar wat zeker is, en dat ziet Johannes ook in hoofdstuk 10, dat is dat Gods werk doorgaat. Hij voert zijn heilsplan uit. Want dan ziet Johannes, en Johannes hoort hoe een engel zijn hand opheft naar de hemel en vervolgens zweert bij God. Hij zweert dat er geen tijd meer zou zijn. Dat betekent hier dat er geen uitstel meer zal zijn, vers 6. Geen tijd meer over. Misschien kan het lang duren voordat de Heer Jezus komt in onze beleving. Zoals Petrus daar ook over schrijft in zijn tweede brief. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, zegt Petrus. Het lijkt alsof die traag is. Wanneer komt hij nou? Hij vertraagt de belofte niet. Nee, hij heeft geduld met ons. En hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat is zijn wil. Petrus zegt: er is nog tijd. Er is nog tijd. Maar Gods werk gaat wel door. Aan zijn oordelen die over de aarde gaan, komt een einde. Straks komt het grote oordeel als Jezus komt. Eens zal op die grote morgen klinken het bazuingeschal. Dan zal Jezus Christus komen als de heerser van het heelal. Het ligt vast. De engel zweert erbij. Met de woorden van vers 7. Dan zal het geheimenis van God volbracht worden. Dat betekent, dan komt er voor de dag wat nou al eeuwenlang door God de bedoeling is geweest. Zijn heilsplan en de uitkomst daarvan. Zijn plan om te verlossen en te behouden. Om alle duisternis van die eeuwenlange nacht voorgoed te verdrijven. dan zal het geheimenis van God volbracht worden. Ja, hoe staat het er precies in vers 7? Het geheimenis, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Als je dat heel letterlijk vertaalt, gemeente, dan staat er, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten geëvangeliseerd heeft. Evangelie. De goede boodschap over de Heer Jezus Christus. Over verlossing van je zonden. In en door hem, door zijn werk. Van mensen in het duister. Die worden gebracht tot zijn heerlijke licht. Dat evangelie. Weet je, tegen die achtergrond krijgt Johannes de opdracht om mee te gaan doen. Want dan ziet Johannes dat boekje dat al die tijd in de hand van die engel is geweest. En dan wordt Johannes door een stem, door Gods stem geroepen. Vers 8, ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En als Johannes naar die engel toe gaat, zegt hij tegen hem, geef mij dat boekje. Gemeente, Johannes wordt geroepen om dat evangelie bekend te maken. Want dat boekje wat hij hier ziet in de hemel, in de hand van een engel, dat is dit boek. Wat u ook bij u hebt, denk ik. De Bijbel. Gods geopenbaarde wil, daarom ligt het ook open. Dat wat niet verborgen is gebleven. Maar wat hij aan zijn dienstknechten, de profeten, heeft geopenbaard. En het is in de vorm van een boekje opgeschreven. Een boekrol. Een kleinere. Niet zoals die eerste, die in de handen van het lam is. Dat is een andere. Nee, dit is een kleinere, de geopenbaarde wil van God. En het wordt Johannes opgedragen. Ga, neem dat boekje. Hij heeft het nodig, want hij moet gaan profeteren. Johannes wordt ingeschakeld. Wat is dat toch bijzonder dat God dat doet? Johannes krijgt een opdracht. Maar in hem is het ook de opdracht aan Gods kerk op aarde. Het is die roeping die steeds weer wordt ervaren. Om heen te gaan, om te gaan evangeliseren. Het evangelie bekend te maken op zendingsvelden en evangelisatieposten, maar ook in gevestigde kerken en gemeentes. Arbeiders die worden uitgezonden in Gods wijngaard. Johannes is daartoe bereid. En wij? Wij worden ook geroepen, u en ik. Geroepen om, totdat de laatste bazuin zal klinken, het evangelie met woord en daad bekend te maken. Dat moeten we als kerk doen, als gemeente. Ja, roept hij ook u, jou, misschien in het bijzonder. Gemeente, er zijn veel werkers in de wijngaard nodig, ook vandaag. Zijn er vanmiddag die zich geroepen weten om het geopende boekje ter hand te nemen en aan te nemen om de inhoud bekend te maken? Denk je als jongere wel eens na of je misschien daarin wel een bijzondere roeping krijgt? Moet je misschien theologie gaan studeren? Misschien dominee worden? God wil gebruik maken van mens. Armelijke mens. Die zichzelf vaak daar helemaal niet bekwaam toe achten. Laat dat ook maar duidelijk zijn. Maar die toch worden geroepen. Geroepen om de stem van God te horen en door te geven. En dan bereidwillig zijn om die weg te gaan en een taak in Gods koninkrijk op zich te nemen. Dat is de roeping voor Gods kerk. Dat is de roeping waarmee hij ons allemaal roept. Het ambt van alle gelovigen in het algemeen een getuige te zijn op de plek die de Heere God u geeft in de maatschappij. En waar u dan maar bent, waar je maar komt, de mensen die je maar ontmoet. En soms ook in het bijzonder, met een bijzondere roeping. Roept hij jou misschien vanmiddag? Maakt hij je bereidwillig om te dienen in zijn koninkrijk? In een bijzonder ambt van predikant of ouderling of diaken? In een bijzondere taak in de kerk of daarbuiten? Sluit dat voor jezelf niet uit, zo van, nou, dat is voor mij niks. Kan dat helemaal niet. Nee, misschien heeft hij u, jou wel in het bijzonder op het oog. Sta daarvoor open, wees bereidwillig. Want Gods woord moet verkondigd worden, gemeente. En ja, dan zijn er op dat woord verschillende reacties mogelijk. Hoe reageren wij op de verkondiging van dat woord? Er zijn mensen die willen het niet horen. Die stoppen meteen al hun oren dicht. Die sluiten zich ervoor af. Er zijn ook mensen die willen het wel horen, maar ja, het doet eigenlijk helemaal niks bij ze. Ze zijn geïnteresseerd. Misschien zitten ze al wel jaren in de kerk. Maar dat woord van de Heere God verandert hen niet. Terwijl er ook zijn die het geloven, die het horen en geloven. Ze ontvangen het. Ja, en ze komen er niet meer van los. Het is levensbepalend. Gemeente, hoe is dat voor u en voor jou? Hoe reageren we? Kijk, denkt u niet dat als we nou jarenlang in de kerk hebben gezeten, maar dat woord nooit echt iets heeft gedaan bij je. Je hebt het gehoord en misschien vaak ook wel niet, dat je met je gedachten elders zat. Maar dat het nooit iets heeft gedaan bij je. En dat je zo onbekeerd verder leeft. Denkt u niet dat je dan wel een extra verantwoordelijkheid hebt ten opzichte van de Heere God? Ten opzichte van al die mensen die er ook in de wereld zijn en die er nooit van hebben gehoord? Dan zul je toch moeten verantwoorden voor zijn heilig aangezicht. Johannes neemt het boekje van de engel aan. Hij krijgt een Bijbel in handen. De gemeente, God die vraagt van ons. Als wij een Bijbel hebben, en we hebben hem allemaal, we zijn allemaal in staat om er een te hebben. Ze worden soms gratis weggegeven. Wat heb je ermee gedaan? Wat doe je ermee? Dat boekje dat getuigt van kruis en opstanding van Jezus Christus en van het werk van de Geest. Johannes krijgt het in handen. En wat doet hij dan? Nou, dat is het tweede. Door Johannes gegeten. Johannes eet dat boekje op. Ja, dat zegt die engel dat hij dat moet doen. Dat is natuurlijk wonderlijk. Maar misschien herkent u het wel. Ezechiël 3, daar gebeurt het ook. Ezechiël als profeet moet ook een boekrol opeten. Zodat hij helemaal zal gaan spreken als profeet van God. Niet zijn eigen woorden, maar Gods woorden. Want als je iets opeet, dan neem je dat helemaal in je op. Jongens en meisjes, wanneer je wat eet, dan wordt dat helemaal van jezelf. Dat gaat je lichaam in. Je lichaam haalt er voedingsstoffen uit, daar groei je van. Dat wordt in je opgenomen, dat wordt een deel van wie jij bent. Dat is de betekenis van wat hier staat. Johannes die moet dat boekje, die Bijbel opeten, zodat het helemaal van hemzelf wordt. Dat hij er helemaal thuis in raakt. Ja, dat het is wat zijn gedachten en zijn hart vervult. Zoals wij het ook wel eens zeggen, als je een heel spannend boek hebt. En dat lees je en je kunt er maar niet van loskomen. Je pakt het steeds weer. Je verslindt het, zeggen we dan. Ik heb dat boek verslonden. Wat was zo mooi, zo boeiend, zo spannend. Zo verslindt Johannes zijn Bijbel. Dat is de bedoeling. van onze Bijbel. Die is er niet alleen maar om te lezen, zo af en toe. Om bij je te hebben. Om ergens in je huis te hebben. Op je nachtkastje. Hij is er niet alleen maar om te bestuderen. Het zijn allemaal goede dingen. Zeker. Maar hij is er om op te eten. Om het helemaal in je op te nemen, je eigen te maken. Maar dan gaan we er zo mee om. Is dat wat er gebeurt onder de prediking? Want dan gebeurt dat toch ook, als het goed is. Neem je het woord van de Heer in je op? Wij kunnen zo gericht zijn op de buitenkant van dingen. Dan luister je naar een dominee en wat die zegt, of wat die zou moeten zeggen, en die gezegd heeft misschien wel. En de ene doet het goed en de andere vindt helemaal niks. Het zijn van die buitenkant dingen. Kunnen we daar los van komen? Moet dat niet? Weet, het gaat om de inhoud. Komt het tot je? Neem je het in je op als het woord van de Heere dat op dat moment en op die plaats klinkt in je oor en bestemd is voor je hart? Maak je het je eigen, persoonlijk. Dit is wat God tegen me zegt vanmorgen, vanmiddag. Dit is wat hij gezegd heeft. Met als je het woord van God in je opneemt en dat niet maar buiten je blijft, dan heeft dat tweeërlei uitwerking. Zo zegt de engel het ook tegen Johannes en het blijkt ook zo te gaan. Het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En als Johannes er dan dat boekje heeft opgegeten, ja, dan gaat het op die manier. In omgekeerde volgorde staat het er overigens. In zijn mond is het zoet, maar zijn buik wordt bitter. Weet, het evangelie is zoet. Zoet als honing. Want het vertelt ons van die heerlijke toekomst die er is voor al Gods kinderen. Wie in hem gelooft, wie op hem zijn of haar vertrouwen stelt, die mag weten verlost te zijn en verlost te worden. En het gaat aan op het hemels Jeruzalem. Daar is geen rouw meer, geen verdriet meer. Daar is geen oorlog meer, geen onedigheid, geen hongersnood. De machten van de afgrond, die hebben geen macht meer daar. Het gaat naar die menigte voor Gods troon, die heerlijk zalig zal zijn. Dat is zoet toch? Maar het is niet alleen maar zoet. Ja, dat willen we wel graag zo hebben misschien. In sommige kerken, bewegingen, wordt dat er ook van gemaakt? Alleen maar zoet. Een evangelie van vrede, liefde, oneindige goedheid en genade. Oneindige goedheid en genade. Oneindig? Ja, het is oneindig op die manier dat er voor iedereen plaats is. Het is ruim, het evangelie. En zo moet het ook gepreekt worden. En het zet je ook in de vrijheid van de kinderen van God. Leven met de Heere, gemeente, dat is een heerlijk leven. Dat weet u als u hem kent, ja toch? Hoeveel houvast, hoeveel rust en vrede mag je dan niet ervaren? Toch steeds weer opnieuw, ook als het eerst zo onrustig was. Dat hij je houvast is. Dat hij de zin en het doel van je leven is. Dat je met de woorden uit Filippenzen 4 daarna mag leven naar al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is. Ja, zoet. Maar ook bitter. Er is een grens. Wie zich verhardt, gaat verloren. Wie zich niet bekeert, zal voor eeuwig vervallen aan het duister. En ja, er is ook een prediking die het alleen maar daarover heeft. over dat bittere. Een prediking die het doet voorkomen. Alsof het zoet er eigenlijk niet is, niet voor jou. Een prediking die niet aan de voeten van Christus brengt, maar je ten diepste terugwijst naar jezelf. Dat is ook een vervorming. Dat is ook een half verhaal. En daarom een hele leugen, die alleen maar doet afdwalen. Het moet allebei, zoet en bitter tegelijk. Zoet wat betreft de inhoud en de uitkomst en de uitnodiging. De liefde van God in de Heer Jezus Christus. Maar bitter in de weg waarlangs de verlossing komt. Gemeente, dat is in deze wereld zo. Gods koninkrijk komt in deze wereld langs de weg van zijn oordeel. Gods koninkrijk komt in de wereld langs de weg van zijn oordelen. En het komt ook in uw en mijn hart op die manier, in het klein. Het is het oordeel over jezelf. Over wie je bent, een zondaar, schuldig voor God. Je zonde en wie je bent in jezelf. Het evangelie is niet naar de mens. Het is niet een boodschap die je natuurlijk graag hoort. Het gaat tegen jezelf in. Het verkondigt u en mij dat ons ik gekruisigd moet worden. Dat moet eraan. Dat oude ik waar je zo'n last van kunt hebben, wat er steeds weer tussenin zit. Dat je denkt dat je het toch zelf moet doen, dat het toch van jou afhangt. Dat je denkt dat je zelf het misschien ook wel hebt en doet en kan. Dat moet eraan, gemeente. Sterven aan jezelf, het oordeel over jezelf. Maar dan ook opstaan in de Heer Jezus Christus. Dan wordt Hij je een en alles. Dan mag je alles van Hem verwachten. Niets uit mijzelf en steeds minder uit mezelf. En alles uit Hem. Wat heb ik dat ik niet ontvangen heb? Het evangelie is zoet. Maar ook bitter. Want het spreekt niet alleen over behouden worden, maar ook over verloren gaan. Niet alleen over een hemel en dan maar geen hel meer, zoals sommigen zeggen. Het is bitter omdat het een christen geen gemakkelijke reis belooft. In de wereld zul je verdrukking hebben, zegt Jezus. Denkt u dat dat voor ons niet geldt hier in het rijke Westen met al onze welvaart? Zien we het wel. Maar het is ook zoet. Want het wijst je wel op een behouden aankomst. Heerlijk zoet vooruitzicht. En tegelijkertijd bitter inzicht. Uitzicht op Christus. Inzicht in mezelf. Uitzicht op zijn eeuwige heerlijkheid. Voor wie gelooft. En inzicht in het feit dat dat kruisdragen betekent. Tot ik hem ontmoet. Dat is het evangelie. Dat is het boekje. Dat moet Johannes gaan profeteren. Want dat is tenslotte het derde door Johannes geprofeteerd. Hij krijgt van de engel de uitdrukkelijke opdracht in vers 11. U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. Profeteren, gemeente, dat is nazeggen wat God je heeft voorgezegd. Nazeggen wat God je heeft voorgezegd. Zeggen wat God spreekt. Johannes heeft het boekje opgegeten, zich eigen gemaakt, het proefondervindelijk vastgesteld. Ja, het is zoet in mijn mond, maar bitter in mijn buik. Niet naar de mens. En vervolgens moet hij gaan profeteren. Hij heeft het zelf ontvangen en dan moet hij het anderen laten ontvangen. Vele volken, naties, talen en koningen. Want uit vele volken, naties, talen en koningen zal die menigte bestaan die zalig wordt. Wereldwijd. Profeteer het, Johannes. Maar te profeteren doe je niet zachtjes. Onzeker. Met aarzeling. Het zou zo misschien kunnen zijn dat... Nee, dat moet met overtuiging. De boodschap van het evangelie moet met overtuiging gebracht worden. Zoals de profeten het zeiden en zeggen, zo zegt de Heer. Zo moet het gepreekt worden. Door predikanten, evangelisten, zendelingen, zo moeten we als kerk en gemeente daar ook in staan. Zulke christengetuigen zijn er nodig, die het eerst zelf hebben ontvangen. Niet maar voor de vorm. Ik heb een Bijbel en ik lees er wel eens in. Nee, die er voortdurend van eten. En het dan doorgeven. Wat je zelf hebt ontvangen. Met overtuiging. Weet je, dat is vandaag meer dan ooit nodig, denk ik. Zo lijkt het mij. Het lijkt wel eens alsof je... maar liever niet met te veel overtuiging moet spreken in de kerk. Dan wordt al snel gezegd, wees nou maar wat bescheidener. Het kan toch ook anders zijn? En we ergeren ons natuurlijk allemaal aan de stoerheid van Trump, zoals we dat van de week weer gezien hebben. En van zijn vicepresident. En we zeggen dan, zing nou maar eens een toontje lager. Dat is een machtspolitiek. Maar gemeente, het evangelie... dat moet wel met overtuiging gebracht worden. Ja, niet met stoere taal, dat niet. Maar wel met overtuigde en overtuigende woorden. Omdat het Gods woord is. Als het niet jouw mening is, maar die van de Heere God, zoals we dat in dit boekje hebben staan, dan mag het met overtuiging gebracht worden. Want zo wil de Heere koning zijn. Zo wil hij gezag uitoefenen over levens van mensen, over zijn kerk. En dan moeten we dat horen en gehoorzamen. Niks aan afdoen, niks bijdoen. Dat woord van de Heere moet ons in alle dingen leiden. Die overtuiging en die zekerheid... mogen we, ja moeten we hebben. Vanuit de beleving, de bevinding. Dat wat God zegt, zoet is. Zoet. Het is dan misschien bitter in je buik. Het is niet naar de mens. Niet naar de omringende cultuur. Naar wat mensen vinden. Maar het luistert naar wat God zegt en zijn stem. Johannes moet profeteren. Een opdracht. En dan vraag je je af, hoe kan Johannes er nog aan voldoen? Hij is al oud. Hij zit op Patmos, verbannen, aan de zijlijn geschoven. Maar daar op Patmos moet hij gaan schrijven. Dit visioen, Bijbelboek Openbaring. En ook het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Er zijn onderzoekers die het aannemelijk achten dat Johannes zijn evangelie na Openbaring heeft geschreven. Nadat hij het visioen heeft gekregen. Dan is dat voor hem de manier geweest om vele volken, naties, talen en koningen te bereiken. Via het geschreven woord, met dat boekje, dat gegeten mag worden. En verkondigd mag worden aan vele volken, opdat ze zich bekeren en zouden leven. Want God heeft geen behagen in de dood van zondaren, maar daarin dat ze bekeren en leven. Zo kwam zijn woord ook vandaag tot ons. Zoet en ook bitter. uitnodigend en waarschuwend. Onderscheidend tussen dood en leven. Kies dan het leven. Laat je dan inwinnen voor het leven. Voed je weer opnieuw met het evangelie en profeteer. Wees dan een getuige. Roem in God en prijs het onfeilbare woord. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. Laten we bidden en danken. Heere, zo willen wij u bidden of u zelf dat woord van u door uw Heilige Geest gegeven en gedreven deze wereld wilt laten ingaan. Heere, laat het verkondigd worden en blijven worden op de plaatsen waar dat gebeurt en gebeuren mag. En Heere, wilt u broeders roepen, die u gebruikt om in het ambt van predikant, ouderling, diaken te dienen. Heere, wilt u het werk zegenen aan de Tua. We danken u voor de zegeningen die u daar geeft in het onderwijs dat er mag plaatsvinden. En dit jaar ook aan zoveel nieuwe studenten. Heren, laat dat doorgang vinden. Zou het zo kunnen zijn, heren, dat u aan het voorbereiden bent voor een opwekking hier in ons land? Heren, we kunnen zo ingezonken zijn. We kunnen zo bezig zijn met onszelf ook. Geef dat we getuigen zullen zijn. Laat de kerk en de kerkdiensten een bron mogen zijn waarin het levende water tot ons komt. Waarin we uw woord opeten. Om dan ook uit te kunnen gaan en te profiteren. Heere, maak ons trouw. Trouw in het getuigenis dat u ons gegeven hebt. En waar u ons ook toeroept. Heren, u bent nog niet teruggekomen. Er is nog genadetijd. Er zijn nog anderen waarvan u wilt dat ze zich bekeren zullen en zullen leven. Misschien is het wel onze collega, ons familielid, onze buurman of buurvrouw. Of misschien zomaar die ene die wij nu nog niet zien en niet op het oog hebben, maar u al wel. Heere, breng ze toe. Voeg ze toe aan die menigte die zalig wordt. En Heere, daarin gaat u uw eigen gang, dat is voor ons vaak verborgen. Maar u werkt in harten en levens van mensen. Zegent u dan ook onze inspanningen die we ons mogen getroosten om hen te bereiken. We bidden u voor het werk in de poster, maar niet alleen daar, heren. Laat het voor ons allen een taak en roeping zijn en worden. Heren, wilt u ons als gemeente dan ook ambtsdragers geven? Wanneer de verkiezingen in de tweede ronde zullen plaatsvinden. Heren, we danken u voor hen die hun benoeming mochten en konden aanvaarden. En geef dat ook door middel van de stemming die zal plaatsvinden heen zichtbaar mag worden wat uw bedoeling is. Heren, we willen u bidden of u uw zegen wil geven aan zendelingen en evangelisten als ze op plaatsen hun werk moeten doen waar ze zo hard kunnen stuiten op de hardheid van harten. Heren, wilt u ze bemoedigen en vertroosten zoals u dat met Johannes deed. Ook in tijden dat het zo moeilijk was voor uw kerk op aarde. Heren, wij bidden u voor degene die in de aankomende week een reis naar Pakistan zullen maken. Ook voor dominee Mulder die dat mag doen. Heren, wilt u een goede reis geven? Dat daar ook goede ontmoetingen zullen zijn? En we zo ook iets mogen zien, heren, en ook iets mogen horen later van uw wereldwijde werk. Heren, wij bidden u voor het inloophuis waarvoor we onze gaven mogen geven. Heren, laat het tot een bestemming mogen komen. Bij mogen dragen aan het uitreiken naar mensen, ook hier in Veenendaal. Want ook hier is er immers zoveel nood. In onze eigen straten en buurten. Heren, breng het ook op ons pad. Breng het ons onder de aandacht. Geef dat we om zullen zien en om kunnen zien naar onze naaste in nood. Ga met ons mee als we straks weer naar huis gaan. Wilt u ons over de wegen beveiligen? Wees in de komende week bij ons, bij alle verantwoordelijkheden die we te dragen hebben. Alles wat daarin op ons afkomt. Als we weer naar school gaan, na een week van vakantie, heren, geef weer nieuwe zin en moed. Wees u onze kracht. Vergeef wat niet is geweest in spreken en luisteren naar uw wil. En hoor ons. Uit genade alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, laten wij tot slot met elkaar gaan zingen uit gezang 5. Dat is de berijming van het Onze Vader, het gebed des Heren. We zingen daarvan het 8e en het 9e vers. En u krijgt vooraf gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk en de voortgang daarvan. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.